Gemeente, vanmorgen openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En lezen daaruit hoofdstuk 7, vers 2 tot en met 12.
Geef ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om samen te sterven en samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roems over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God, die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij. Alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijde ik mij niet, omdat gij bedroefd geweest zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gebracht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, noch om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid van God.
Met het woord van God dat we u in deze dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal mogen bedienen, is te vinden in het gelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 7 en daarvan het tiende vers, vers 10, waar de apostel het volgende zegt: want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Prediking, zoals we net tegen elkaar zeiden, over de voorbereiding voor het heilig avondmaal, dat zoals we ons dat voorgenomen hebben en als de Heere dat geeft, volgende week onder ons zal staan aangericht. Prediking over een tekst waar van tweeërlei droefheid sprake is. Het is wel een bekende tekst, ik weet niet of dat voor de jongens en meisjes ook geldt, maar de volwassenen kennen de tekst in ieder geval. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Belangrijke tekst. Omdat het over een zaak gaat, jongens en meisjes, die ieder mens in zijn leven moet leren kennen. De droefheid naar God. Heel belangrijk. Ook voor jullie, al is het misschien zo dat je denkt, nou ja, het is voorbereiding en het gaat over het avondmaal. Dat is voor grote mensen, voor oude mensen. Om te proberen, ook voor de kleine kinderen, zo dicht mogelijk bij te brengen waar het nou vanmorgen in die tekst over gaat. Even een kort verhaal. Een verhaal over twee broertjes. En die twee broertjes die hebben in de kamer, in de woonkamer van hun huis, gestoeid. Het ging er nogal wild aan toe, want op een gegeven moment onder het stoeien stootten ze tegen een tafel aan en daar lag net op tafel het nieuwe fototoestel van hun vader en moeder. Ze hadden het net vlak voor de vakantie gekocht en ze hadden er deze vakantie ook foto's mee gemaakt. Dat fototoestel valt van de tafel af op de plavuizen. Helemaal stuk. Niet alleen de lens is gebroken, het toestel is onbruikbaar. Maar het fotorolletje met die foto's van de vakantie, je kan het niet meer overdoen. Het valt eruit, het is bedorven. Nou, die twee krijgen natuurlijk straf. Ze worden allebei naar hun slaapkamer gestuurd en voorlopig mogen ze er niet afkomen. En voorlopig wordt er ook niet buiten gespeeld met de vriendjes. En nou komen die twee jongetjes, jongens en meisjes, in de loop van de middag één voor één naar beneden toe. Ze komen bij vader en moeder. En ze komen hun excuus aanbieden. En die eerste zegt, terwijl hij bij zijn moeder gaat staan, mama, ik heb er zo'n spijt van, want ik vind het zo erg. En die moeder zegt, joh, en waarom vind je het nou zo erg? Omdat ik nou niet buiten kan spelen. Wil je het me dan vergeven, want dan kan ik weer naar mijn vriendjes toe. Toen later kwam die andere. En die zei ook, mama, wil je het me vergeven, want ik vind het zo erg. Waarom vind jij het nou zo erg? Omdat jullie toestel kapot is. En ik weet hoe blij jullie ermee waren. En die foto's die jullie gemaakt hebben. En het is mijn schuld, nou zijn die foto's bedorven en dat kan ik nooit meer goed maken. Daarom is het zo erg. En nou vraag ik aan de kinderen vanmorgen, zomaar aan het begin van die prediking. Wat denk je, waar zijn die vader en die moeder nou het blijst mee geweest? Ze hebben allebei spijt betuigd. Ze hebben allebei hun excuus aangeboden, gezegd dat ze het erg vonden. Maar welk van die twee jongetjes was nou op de goede manier bezig met zijn schuld? Kijk, dat is waar het nou vanmorgen over gaat in dat 10e vers van 2 Korinthe 7. Tweeërlei droefheid. En er wordt door de apostel Paulus bijgezegd wat die ene droefheid en die andere droefheid opleveren. En dat blijkt een onmetelijk verschil te zijn, gemeente. En dat komt dan door de manier waarop van bovenaf vanuit de hemel naar die ene bedroefde zondaar en die andere bedroefde zondaar wordt gekeken. En hoe God onze droefheid taxeert. En u begrijpt toch wel, gemeente, dat het nodig is om in een voorbereidingsdienst over zoiets als droefheid met elkaar te spreken. De waarachtige zelfbeproeving, het zal ons straks na de preek ook vanuit het formulier voor het heilig avondmaal worden voorgehouden, die bestaat in 3 stukken. Om te beginnen over dat hartelijke leedwezen over de zonde. Nou, gemeente, is dat het eerste. Een heel voornaam stuk is van de zelfbeproeving, dan moeten we daar vanmorgen dan biddend om Gods leiding samen maar eens goed over nadenken. En nogmaals, Paulus spreekt dan in onze tekst over tweeërlei droefheid. We hebben ook 2 gedachten. We letten eerst op tweeërlei aard van die droefheid en vervolgens op de tweeërlei vrucht. Tweeërlei droefheid heeft tweeërlei aard. En geeft tweeërlei vrucht. Nou, gemeente, we hebben dan, zoals u begrijpt, vanmorgen een stukje correspondentie voor ons, zoals die zich afgespeeld heeft tussen de apostel Paulus en de gemeente van Korinthe. Er zijn 2 brieven ons overgeleverd in het Nieuwe Testament, waarin we lezen hoe dat toegegaan is en wat Paulus allemaal aan de gemeente heeft te melden. Maar als wij vanmorgen de 2e Korinthebrief voor ons hebben, dan moet ik u eigenlijk vertellen dat die naam eigenlijk niet klopt. Het zou net zo goed de 3e Korinthebrief hebben kunnen heten. Als we tenminste de echte 2e Korinthebrief nog gehad hadden. Er is nog een brief van Paulus geweest die hij geschreven heeft tussen 1 Korinthe en 2 Korinthe in. En over die brief moeten wij het vanmorgen even hebben om onze tekst goed te verstaan. Het is namelijk zo, als u 1 Korinthe even voor u haalt, dat er in die gemeente, in die Griekse havenstad, nogal wat in de gemeente te doen was. Veel problemen, dwalingen, maar ook allerlei ontsporingen. Mensen in de gemeente die in zonde leefden en die in haat en nijd leefden. Partijschappen, problemen rond het heiligavondmaal. Nou, Paulus heeft een hele lange brief nodig om alle vragen te beantwoorden die de kerkenraad van Korinthe hem gesteld heeft. En je merkt dan dat Paulus ook een hele betrokkenheid heeft op die gemeente van Korinthe. Hij neemt die moeite ook, want hij heeft hart voor die mensen. En vanuit zijn pastorale bewogenheid met de gemeente is hij na het schrijven van die eerste Korinthebrief ook een keer bij die mensen op bezoek geweest. Hij haalt dat aan in het begin van deze brief. Maar hij moet dan helaas tegen die mensen zeggen dat het hem nogal tegengevallen is. Wat zeg ik? Het was een bezoek in droefheid. Paulus heeft, en we weten niet precies hoe dat gegaan is, maar hij heeft tijdens dat bezoek aan die stad in de gemeente de nodige vijandschap ervaren. Het zij van 1 bepaald persoon die hem weg wilde hebben, of van een groep mensen die Paulus niet accepteerde. Maar dat liep zo ver dat Paulus op een gegeven moment zijn koffer heeft ingepakt en is vertrokken. Zomaar vertrokken. Want het ging niet goed tijdens dat bezoek aan Korinthe. Toen heeft Paulus weer de pen ter hand genomen. En toen heeft hij volgens hoofdstuk 2 vers 4 van deze tweede Korinthebrief een hele pittige brief geschreven aan de gemeente. Een brief waarvan hij zegt dat is eigenlijk een tranenbrief geweest. Paulus heeft dat met tranen opgeschreven. Hij heeft ze ernstig vermaand. Hij heeft ze verweten dat ze zo een apostel van de Heere Jezus hadden behandeld. Maar Paulus heeft ook die brief de tranenbrief genoemd, omdat het de bedoeling was dat de Korintiërs tranen zouden gaan schreien van berouw. En dat was zo'n pittige brief, dat Paulus hier ergens in dat gedeelte dat we gelezen hebben heeft gezegd, het heeft me eventjes berouwd. Hij had zulke scherpe bewoordingen gebruikt dat hij af en toe dacht, ja, maar is het niet te fel geweest? Heb ik ze niet te hard gevallen? En toch, achteraf zegt Paulus, ben ik blij dat ik die tranenbrief zo geschreven heb. Want Paulus heeft inmiddels gehoord hoe de brief in de gemeente is aangekomen. Titus is gekomen vanuit Korinthe, heeft Paulus opgezocht op zijn logeeradres en hij heeft hem verteld wat die brief heeft uitgewerkt. De gemeente is in de schuld gekomen. De gemeente heeft vervolgens ook orde op zaken gesteld, want die vijanden van Paulus, die hebben ze ook aangepakt, bestraft. En u hoort dan aan de schriftlezing die wij vanmorgen voor ons hebben, dat de apostel oprecht blij is over de gebeurtenissen. Niet omdat die mensen bedroefd zijn op zich, maar om wat de droefheid van de Korintiërs heeft uitgewerkt. Wat die tranenbrief vol vermaningen en aanklachten bij die mensen voor effect heeft gehad. En kijk, als Paulus zover is, als hij weer een brief gaat schrijven aan de Korintiërs, dan zegt hij, mensen, zoals het nou bij ons gegaan is, en zoals mijn brief nou bij jullie wat uitgewerkt heeft, en ik mag zien dat het resultaat krijgt, jullie zijn in de schuld gekomen, we mogen een nieuwe start maken. Zo moet het nou eigenlijk altijd zijn. En zo moet de droefheid die een mens heeft over de zonde ook altijd bepaalde gevolgen hebben, bepaald effect, bepaalde vrucht. Want het is niet altijd zo dat droefheid de juiste droefheid is. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid ter wereld werkt de dood. Nou gemeente, als u de tekst zo eens eventjes hoort, dan hoort u dat het ernstig is vanmorgen, want als ik let op het uiteinde van die tekst, waar lopen nou die twee helften van vers 10 op uit? Dat is waar het leven van u en mij op uit kan lopen. Meer mogelijkheden zijn er trouwens niet. Alle mensen die vanmorgen in de Bethelkerk zitten en die meeluisteren via de kerktelefoon, loopt het leven uiteindelijk op één van deze twee dingen uit. De zaligheid, wonder van genade, verdiend door de Heer Jezus Christus, toegepast door de Heilige Geest, of, en dat is wat de mens van nature te verwachten heeft, de dood, de eeuwige dood. Beide eindbestemmingen, zegt Paulus, houden verband met een bepaald soort droefheid. En de ene wordt genoemd de droefheid naar God, de andere de droefheid ter wereld. We gaan daar vanmorgen natuurlijk even kort over nadenken, gemeente, maar het kan alleen maar kort. En ik zou haast zeggen, zoals ook ik van week gedaan heb bij de voorbereiding voor deze prediking, dat kostelijke boekje van professor Wisse over deze tekst er nog eens bijgepakt. Lees dat nou ook nog eens voor uzelf. U heeft het in de kast staan. Of anders kunt u het krijgen. De droefheid naar God. Hoe komt een mens in de schuld? Hoe wordt hij geleid tot Christus? Wat zijn de kenmerken van die waarachtige bekering die uit de ware droefheid voortkomt? Nou, maar dan kort, gemeente, over de ene en de andere droefheid. Droefheid naar God, wat zou dat nou zijn, jongens en meisjes? Bij het woordje naar denken wij natuurlijk in eerste instantie van op weg naar. Dan zou je iets kunnen voorstellen van droefheid naar God, omdat je God mist. Je wilt bij God komen en je kan het misschien niet zo voor elkaar krijgen en je hunkert ernaar. Zoals bijvoorbeeld die man uit die psalm, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Nou, dat heeft er wel mee te maken. Maar dat woordje naar, zoals het hier staat, betekent in eerste instantie, dat komt overeen met. De droefheid die overeenkomt met God. Die overeenkomt met hoe God het wil hebben. De droefheid die God aangenaam is, die hem wel behagelijk is. Hoe komt dat, gemeente, dat er een bepaald soort droefheid is? Die moet u dus leren kennen. U kent het al of u moet het nog leren kennen. Maar daar mag de schrift van zeggen, en dat is aangenaam in de ogen van de Heer. Hoe komt dat? Nou, laat ik om te beginnen zeggen, dat kan dan alleen maar komen omdat God bijvoorbeeld zelf de werkmeester van dat soort droefheid is. Alleen dat eigen werk van de Heer is aangenaam in zijn ogen. En dat belooft de Bijbel toch ook? Staat er niet ergens in de profetieën van Ezechiël dat God zal maken dat mensen een walg zullen krijgen aan zichzelf? Hoe gebeurt dat, Ezechiël? Dat gebeurt als Gods geest gaat werken in het hart. En kijk, gemeente, als Gods geest gaat werken in het hart, dan komt er een soort droefheid die geen mens kan uitdenken of kan opwekken. Droefheid naar God. Want dan gaat de Heilige Geest, dat is kenmerkend voor het echte geestelijke leven, God centraal stellen in je leven. Niet meer dat ik, dat moet nou van de troon afgeschopt worden, maar dan moet de Heere, de maker en de eigenaar van mijn leven weer centraal komen te staan. En o gemeente, als de Heilige Geest daar een begin mee maakt, God weer centraal, en als ik dan opnieuw ga nadenken over mijn zonde en over wat mijn zonden teweeg gebracht hebben, weet je wat ik dan ineens zie? Niet alleen wat die zonde voor mij betekent, wat dat voor mij opgeleverd heeft, maar wat dat nou voor de Heere betekent. Wat het hem heeft opgeleverd. Zijn toorn is opgewekt door mijn zon. Zijn vaderlijke hart is vertrapt door mijn zon. Het werk dat hij had gemaakt en het was zeer goed. Zijn schepping, het is allemaal bedorven en dat door mijn schuld. Denk aan dat ene jongetje, gemeente. Dat daar ook blijkbaar iets van had gezien toen het tegen zijn moeder zei. En nou heb ik jouw toestel stuk gemaakt. En datgene wat ik stuk gemaakt heb, kan ik niet meer goed maken, gemeente. Een heel kinderlijk beeld, maar dat is nou eigenlijk wat in de droefheid naar God geleerd wordt. Zijn werk, zijn beeld, kapot gemaakt, op zijn hart getrapt. En ik kan het niet meer herstellen. Droefheid naar God, gemeente. Het is droefheid vanwege God. En er zijn in de Bijbel genoeg voorbeelden te vinden van mensen die door de genadige werking van de Heilige Geest daar iets van hebben geleerd. Denkt u aan David. Oh, er is een tijd in zijn leven geweest dat hij wel onder zijn zonde zuchtte, maar dat hij er niet mee tot God uitgedreven werd. Maar er kwam een moment dat hij stilgezet werd. Dat hij gearresteerd werd. En dat hij echt in de schuld mocht komen. En dat hij in zijn psalmen er blijk van heeft gegeven deze droefheid gekend te hebben. Hoe weet ik dat? Omdat hij in psalm 51 dat zelf zegt. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dat is droefheid naar God. U alleen. Wat te denken van die ander die in zonde gevallen is en die vanuit het Nieuwe Testament nog wel eens een keer naar voren wordt gehaald. Simon Petrus. Of om niet meer te noemen, die jongen die in een van de gelijkenissen ons wordt getekend als de verloren zoon. Die ook op een gegeven moment last krijgt van zijn zonde. Oh, dan zie je aan die jongen trouwens best dat er in de ontdekking aan de schuld ook iets zit van wat heeft het mezelf nou opgeleverd. Want hij komt er ook achter dat het leven in de zonde hem alleen maar ellende en narigheid heeft gebracht. Hoeveel dienstknechten van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Dat ook. Maar hij blijft er niet in steken. Hij blijft daar niet omheen cirkelen om wat hij dan zelf kwijt is en wat hij zelf van narigheid wat hem zelf aan narigheid opgeleverd is. Uiteindelijk als hij bij vader komt, dan zegt hij niet: vader, mag ik een paar boterhammen? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. U vindt het toch niet vreemd, gemeente, dat ik u in een voorbereidingsdienst vraag of u hier wat van kent? Dat eerste stuk. Het eerste stuk van de catechismus. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Het eerste stuk van de zelfbeproeving. Dat ik mezelf mishaag vanwege mijn zonde. Mij voor God verootmoedigt. Mogen wij delen in dat werk van Gods geest. Die droefheid in het hart kan werken. Iemand vraagt vanmorgen: dominee, hoe werkt Gods geest dat dan? Net zoals Paulus deze droefheid bij de Korintiërs heeft teweeggebracht. De Heilige Geest, gemeente, heeft u en mij ook een tranenbrief geschreven, weet u dat? Oh, je kunt van de Bijbel heel veel dingen zeggen, maar mag ik het vanmorgen eens zo noemen? Gods tranenbrief aan een gevallen mensheid. Die brief waarin de Heere laat weten dat hij er is, maar dat ik hem veracht en miskend heb. Dat het leven dat ik van hem ontvangen heb, dat ik dat in eigen hand heb willen houden. En dat al die gaven die hij mij geschonken heeft, dat ik die voor mijn eigen plezier en voor mijn eigen dingen heb willen misbruiken. Daar wordt de zondaar overtuigd van zonde, gemeente, als de tranenbrief van het woord van God gelezen en toegepast wordt. Als ik al die dingen op me afkrijg die de Heere wil ontdekken. Als hij zijn wet aan me voorstelt. Maar ook als hij zijn genade laat prediken. En alles wordt schuld, want ik heb het verzondigd. Als de Heilige Geest het woord gaat toepassen, gemeente. Als de tranenbrief die uit de hemel ons gegeven is. Kijk, dan wordt zonde tot schuld. En dan wordt mijn zonde ook concreet. Niet meer van ik ben ook een zondaar. Maar die hoogmoed en die zelfzucht. Die boze lust. Die boezemzonde. Dat leven voor vandaag. Dat leven voor mezelf. Al die dingen waarvan ik dan te weten krijg dat God erover vertorend is. Kent u er iets van, gemeente? Het is een sterke uitdrukking die de schrift gebruikt als er dan over walging wordt gesproken. Maar kunt u er iets van meemaken? En dat vanuit die droefheid dan ook het verlangen wordt geboren dat dat anders weer zou mogen worden. Dat je zegt, Heere, nou ligt het zo verknoeid, maar zou er nou nog wat aan te doen zijn? En dan nog meer bedroefd worden, gemeente. In de worstelingen die ik heb erachter te moeten komen, dat er van mijn kant niks aan te doen is. Dat ik het alleen maar erger maak. Dat mijn schuld dagelijks meerder wordt. Dat er van mijn kant geen middel is om de welverdiende straf te ontgaan. Droefheid. Kijk, deze dingen, gemeente, die zijn een totaal vreemde zaak voor mensen die in de tweede helft van vers 10 bedoeld worden. De droefheid der wereld gaat het daarover. Ook bedroefd. Maar dan als dat eerste jongetje wat voor het eerst van de trap naar beneden kwam om te vragen of hij misschien weer buiten mocht spelen, weet u nog wel. Wel spijt. Maar alleen over de gevolgen van de zonde. De gevolgen voor jezelf. En zeg eens eerlijk, gemeente, je hoeft misschien niet eens heel ver te kijken, maar wat wordt er op die manier in de wereld veel geweend over de zonde. Wat het opgeleverd heeft. En wat het niet opgeleverd. Wat de mens ermee kwijtgeraakt is. Zijn reputatie. Zijn gezondheid. Zijn geld. Zijn vrienden. Mens kan heel veel kwijtraken door de zonde, gemeente. Mens kan heel veel narigheid over zich halen vanwege de zonde. Droefheid ter wereld kan er ook zijn als een mens niet alleen maar kijkt naar vandaag, maar als die je toch nog ergens een besef heeft van een rechterstoel en van een oordeel. Angst dat je toch een keer tegen de lamp loopt. Dat het toch nog een keer verkeerd afloopt. Maar droefheid ter wereld is vaak iets wat dan toch weer voorbij gaat. En als er gevallen ook in de Bijbel beschreven staan dat de droefheid ter wereld niet voorbij gaat. Oh, dan is het verschrikkelijk, gemeente. En het staat eigenlijk ook al in de tekst, al kunt u dat in de vertaling niet zo terugvinden, maar dat zit in dat woordje, dat laatste woordje werkt, wat aan het eind van vers 10 te vinden is. Het lijkt sprekend op dat eerste woord werkt, maar het is in de grondtekst ietsje anders. Er staat in dat slot eigenlijk iets van wat naar beneden werkt. Als een draaikolk. En zo zie je bepaalde mensen in de Bijbel ook als in een draaikolk door hun zonde meegesleept worden naar de dood. Ziet u Judas voor u? O, wie was er in zijn leven zo overtuigd van zijn zonde als Judas? Wie heeft er zo'n wroeging gekend? Zo'n wanhoop? Maar het was de droefheid ter wereld. En die werkte de dood. Wie heeft er ooit zo'n overtuiging van zonde gehad als Kain? Mijn zonde is te groot dan dat ze vergeven worden. Wie heeft dat wel eens een keer gebeden? De man is ermee verloren gegaan, gemeente, want hij kwam niet op die plaats waar een zondaar gaat roepen om genade. Wie is er zo vaak tot inkeer gekomen als de farao van Egypte, gemeente? Elke keer weer die straf die zo benauwd maakte dat hij zei, nou doe dan maar. En we hebben gezondigd. En ga maar weg. En we zullen wel toegeven. Maar hij bedacht zich weer. Uiteindelijk, als in een draaikolk, ging hij de Rode Zee in. Welke droefheid is er in ons leven over de zonde, gemeente? Als wij niet de droefheid naar God kennen, maar als die droefheid blijft steken in dat laatste, droefheid ter wereld, droefheid over de nare gevolgen, dan moet u volgende week maar niet naar de tafel des Heren komen. Niet omdat daar mensen toegelaten worden die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, die bepaalde punten moeten scoren. Maar de dingen die in onze tekst beschreven worden, geven wel aan dat er een bepaalde weg gegaan wordt. Als God een mens gaat brengen naar de zaligheid, hem geestelijk gaat leiden door zijn woord en Heilige Geest, dan past daarin, zegt de apostel, die ware droefheid. Je wordt er niet beter van dan een ander, maar het is wel de manier waarop de Heere doorgaans plaats maakt voor zijn genade. En laten we wel zijn, gemeente, en dat nog nadrukkelijk zeggen, de tafel des Heren is ook alleen maar voor mensen die genade kennen. De spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. En als je dat niet kent, moet je niet naar de tafel om het daar te krijgen. Dan moet je naar de troon, gemeente. De troon der genade om het daar te krijgen. Dan moet je de tranenbrief gaan lezen. Dan moet je om de werking van de geest bidden die je kan leren walgen. Gemeente, het is inmiddels duidelijk dat het grote, het cruciale verschil tussen de ene en de andere droefheid uit onze tekst, dat hem dat zit in het effect. Wat levert het op? Nou, dat is ook het volgende punt van de preek. Het ging over de aard van de droefheid, maar vervolgens ook over de vrucht. Je moet dus heel goed kijken, wat levert droefheid over de zonde op? Waar gaat dat heen? En daarom moet je bijvoorbeeld niet alleen maar kijken hoe ernstig de zonde is geweest die begaan is en wat de gevolgen allemaal wel niet zijn. Kijk, zo kijken wereldse mensen er wel tegenaan. Oppervlakkig gezien kunnen wij daar in de kerk ook zo tegenaan kijken. Dat je zegt, nou, het gaat er maar om. Heeft iemand veel gezondigd of weinig? Want je hebt grote zondaars en mensen, nou ja, daar heb je respect voor, want die zijn uiterlijk toch wel goed. Als je nou kijkt, gemeente, naar die twee mensen die ik u uit het Oude Testament al genoemd heb, Kain en David. Wat is nou het verschil tussen Kain en David? Ik zou niet weten wat het verschil is tussen die twee mannen. Allebei moordenaars. De een notabene van zijn broer en de ander van zijn beste generaal. Daar zat hem dus blijkbaar niet het verschil in, gemeente, waarom de een uiteindelijk mocht gaan delen in de zaligheid en de ander liep zijn dood tegemoet. Je moet wat dat betreft ook niet blind staren op de mate en de diepte van de schuldverslagenheid of de hoeveelheid tranen die iemand schrijt als die bedroefd is. En als ik weer Kain naar voren mag halen en die andere man die ik u net ook al noemde, Judas, daarnaast plaats. We zeiden het net al, wie hebben er zo over een zonde ingezeten in Sliedrecht? En wie hebben er zo gewanhoopt als deze twee, Kain en Judas? Toch hebben ze niet daardoor de zaligheid gevonden. En dat komt, gemeente, omdat die droefheid naar God, we moeten daar nog iets dieper op ingaan, niet zomaar een slecht gevoel is over jezelf. En al helemaal niet te vergelijken is met pure wanhoop. Om nog een Bijbels voorbeeld aan te halen. We hebben het al eerder in de preek gehad over koning David, die ontdekt moest worden aan de zonde met Batseba. En er was een tijd in zijn leven, en hij beschrijft dat in Psalm 32, dat hij zich verschrikkelijk beroerd voelde. Toen ik zweeg, Psalm 32, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. En je zou op het eerste gezicht bijna zeggen, nou, dat is nog eens een keer droefheid naar God over de zonde. Maar dat was het niet. Het was halsstarrigheid. Omdat die man niet voor de dag wilde komen. Daarom maakte hij het zichzelf onmogelijk, maar moest de Heer er aan te pas komen om hem eruit te halen, om hem aan te wijzen, om hem te ontmaskeren en om hem zo te brengen tot die ware droefheid tegen u, u alleen. Maar dan zit je in die andere psalm. Psalm 51. Droefheid naar God, gemeente, ware droefheid, die drijft onvermijdelijk uit naar God. En dan is die droefheid dan toch nog heel wat anders dan wanhoop. En ik wil op dit moment een beroep doen op de herinnering, de ervaring van hen die geoefend zijn in dat geestelijke leven. Dan mag u dat nou zelf vertellen, kind van God, hoe dat is als een mens door de Heilige Geest uitgedreven aan de voeten van de Heere terechtkomt en daar zijn zonde gaat bewenen. Dat is toch niet wanhopig. Wonderlijk. Daar zit iets zoets in. Al moet je jezelf verfoeien in stof en as. En moet je gaan bekennen dat er niets geheels aan je is. En dat het totaal verzondigd is. Maar om nog een plekje te mogen vinden om dat te beleiden. Om aan de voeten van de Heere terecht te mogen komen. En ook nog enige hoop te mogen hebben dat de Heere je daarin nog wil onderwijzen. Want hij laat je nog vastlopen. En hij laat je nog aan zijn genade troon wenen. Gemeente, daar zit zoetigheid in. Ook omdat de Heere dan wil betonen dat hij geen land van uiterste duisternis is. Maar dat hij van meet af aan erop uit was dat je zou gaan wenen en beleiden wat er aan schuld is. Zoals Paulus een tranenbrief schreef, weet u nog wel. En wat was die man blij. Hij was er zelf vertroost door toen hij merkte, Titus kwam het hem vertellen. Ze zijn massaal in de schuld gekomen, Paulus. Het volgende bezoek aan Korinthe zal heel anders zijn dan de vorige keer. Want ze hebben hun zonde ingezien. Gemeente, zo is de Heere erop uit. En hij verblijdt zich. Als de Vader uit de gelijkenis en de engelen in de hemel verblijden zich, als er dan een zondaar is, al was het er maar één, die zo in de schuld komt. Want God maakt mensen bedroefd om ruimte te maken voor de zaligheid. O, dat heerlijke woord. Daar mag dan toch ook vanmorgen van gesproken worden, van het evangelie van de Heere Jezus Christus, die schuldovernemende borg, alle zonde van de zijnen wil verzoenen met zijn bloed, in wie de bergzonden die ik gemaakt heb helemaal kan wegzinken, in dat bloed van het lam. Gemeente, maar voor dat bloed moet ruimte zijn, voor die borg moet plaats zijn. Om die genade moet ik leren smeken. Vandaar dat God het behaagt om bedroefd te maken. Maar vanuit de ervaring van de droefheid, het kennen van dat eerste stuk, wordt er dan toch ook iets gezien van dat tweede stuk. Over die vergeving van de zonden, over die ruimte die er is in Christus Jezus. Al is het nog zo aangevochten, maar dat wil de Heilige Geest ook gaan openbaren. Zicht gaan geven op Jezus Christus. Wat denkt u, gemeente, als een mens dan door de Heilige Geest iets gaat leren van het eerste stuk van de ellende. En enigszins zicht krijgt, al is het maar een beetje, op de heerlijkheid en de genade van de Heere Jezus. Zou er dan niet nog meer te leren zijn? Als je aan de voeten van de Heere er ook nog bevindelijk achter moet komen. Ik heb dus ook nog tegen een goeddoend God gezondigd. Ik heb gezondigd tegen een God die mijn behoud zoekt. Die een weg ter zaligheid heeft uitgedacht. Die me nog te woord wil staan. Waar ben ik toch een dwaas geweest? Weet u wat dat oplevert, gemeente? Als ik niet alleen maar ga vragen, Heere, mag ik van de straf afkomen en wilt u ervoor zorgen dat ik geen ellende tegemoet ga. Maar als je gaat bewenen dat je God bedroefd hebt, die het zo anders verdiend had, dan ontstaat er toch een verlangen naar een ander leven. Bekering. wordt een bijzonder woord voor gebruikt in de grondtekst, gemeente. Dat wil zeggen een totale ommekeer in je denken. Maar denk nou niet dat dat alleen maar betekent, nou, dan ga ik er iets anders tegenaan kijken. Dat betekent dat heel mijn leven omgekeerd wordt. Niet meer gericht op ik. Maar hij. Niet volmaakt, maar dat wordt de strijd. Hij was ik minder worden, want ik heb hem al zo bedroefd en ik heb hem al zo tekort gedaan en hij verdient het om eeuwig geloofd en geprezen te worden. Zo leert de zondaar de zonde te haten en te vlieden. Het is zo wijs, gemeente, van onze Vader, en als nou straks dat avondmaalsformulier gelezen wordt, dat dan in het derde stuk van de zelfbeproeving, als het over die bekering gaat, dat er dan gesproken wordt over een gezindheid. Dat heeft te maken met waar je op uit bent, wat je verlangt, wat zou je nou graag willen? De Heere dienen. Maar er wordt niet gesproken over de werkelijkheid. Wordt niet gezegd, nou, en vanaf het moment van hun bekering zijn die kinderen van God altijd op hun plaats. En ze zijn altijd gehoorzaam en ze zitten altijd op de goede golflengte. Altijd staat de Heere centraal. Maar ze hebben wel die gezindheid, gemeente. En hoewel het strijd oplevert, dagelijks strijd, om die gezindheid nou ook in praktijk te brengen. Er is er niet één in Sliedrecht die zegt tegen mij dat andere maar weer terug. En Paulus die wist daar ook al van. Daarom noemt hij die bekering in onze tekst een onberouwelijke bekering. Daar ben je nooit meer vanaf. Al is nog zo zwaar. En ik moet mezelf verliezen. En mijn zonde moet ik kwijtraken. En ik krijg van alles tegen. Vijanden waar ik nog nooit van gehoord had. En nou heb ik ze. Maar ik wil het niet meer kwijt. Want nogmaals, er ligt zoetigheid in. Alleen al in het bewenen van mijn zonde. Laat staan in dat andere gemeente wat aan de voeten van de Heere geleerd mag worden. Ik wil het niet meer kwijt. Onberouwelijk. Weet je wat ze ook leren als ze die strijd gaan ervaren in hun leven? Dat die dingen die in onze tekst genoemd worden als kenmerkend voor het geestelijk leven, dat dat geen stations zijn. Van er was eerst een tijd in mijn leven, toen was de droefheid naar de wereld. En toen kwam de Heilige Geest en toen werd ik bedroefd naar God. En toen heb ik me bekeerd en nou mag ik genieten van de zaligheid. Laten we het niet zo voorstellen, gemeente, want het is strijdig ook met de ervaring van Gods kinderen. Dat zijn geen stations. Dat zijn de spaken van een wiel. En dat wiel draait rond. En elke keer weer komt dat terug. En wordt het verdiept. De lessen die je leerde worden verdiept. Misschien wel op een avondmaalzondag of op een voorbereidingszondag. Je wordt weer bepaald bij wie je zelf bent en bij wie de Heere is. Je wordt teruggeleid in gedachten naar dat eerste moment dat je voor zijn aangezicht mocht vallen en dat je alles mocht gaan uitschreeuwen. En je komt weer in de schuld. Want de ongerechtigheid is toch weer verder opgestapeld en je eigen gerechtigheid is er niet minder om geworden. En wat was er weer een traagheid in het zoeken van de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Wat was er een tekort in het dagelijks najagen van de heiligmaking. En opnieuw droefheid naar God. En opnieuw dat verlangen, Heere, mag het anders worden. Onberouwelijke bekering kennen. O gemeente, dan mogen zulke straks op de stem van hem die hun ziel heeft liefgehad gaan naderen tot de tafel en weer in het wonder terechtkomen dat er bij die Heere vergeving is. Vergeving om Jezus wil. Daar worden dan straks die tekenen uitgedeeld van de zaligheid die verworven is aan het kruis van Golgotha. Daar wil de Heilige Geest, die allereerst in de schuld brengt, opnieuw zicht geven op de rijkdom van de verzoening door het bloed van het lam. Nee, het is nog niet de volle zaligheid. De volle zaligheid wordt aan een andere tafel gesmaakt. Daar waar men in de bruiloftzaal van het Lam de koninklijke bruiloft viert. Maar het is er wel een voorsmaak van. Een voorsmaak die zo zoet is. Die verbreekt het hart wanneer de gastheer het zegt. Het is nou ik voor u. Gemeente, zo mochten we vanmorgen voorbereiding houden. En ik heb u een spiegel voorgehouden. Mijzelf ook, maar u ook en jullie ook. Nog een keer de vraag, wat hebben we gezien in de spiegel? Welk jongetje zat in de kerkbank? Eerste jongetje of het tweede? Welke droefheid is er in mijn hart gewerkt? En door wie is die droefheid gewerkt? Wat heeft het opgeleverd? Mocht de vrucht daarvan zijn, gemeente, dat je aan die genadetroon gaat pleiten om wat je niet verdiend hebt. Kijk, die dichter van Psalm 116 waar we mee gaan instemmen, die man heeft er ook wat van geleerd. En het staat een beetje ongelukkig eigenlijk in de berijming, vind ik. Als er dan staat, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig, dan zou je toch nog haast het idee krijgen, die man heeft toch nog iets bij elkaar geschraapt waar God blij mee is. Maar onthoud dan maar, gemeente, wat we vanmorgen in de prediking hebben begrepen. Droefheid naar God maakt niet verdienstelijk. Maar het is wel de weg waarin de Heere zijn volk arm maakt, uitdrijft en leert schreeuwen. En waarin ze uiteindelijk mogen ervaren, om Jezus wil. En onze God ontfermt zich op het gebed. Amen.